Welkom bij het Arbo-gesprek. De podcast waarin elke aflevering een expert van Arbo-Unie kennis deelt en antwoord geeft op vraagstukken over werk en gezondheid. Met als doel mensen met energie en plezier aan het werk te houden. In deze aflevering bespreek ik het belang van sociale veiligheid op de werkvloer. Dit doe ik, Judith uit de Boogaard, met twee experts van Arbo-Unie. Anita Koops, strategisch arbeids- en organisatieadviseur. En met Riemke Bos, externe vertrouwenspersoon en coördinator van de vakgroep binnen Arbo-Unie. Dames, welkom in de studio.
Dankjewel.
Dankjewel.
Riemke, externe vertrouwenspersoon, wat is dat eigenlijk?
Dat is een vertrouwenspersoon die niet in dienst is bij de organisatie. Nou ben ik wel in dienst bij Arbo-Unie, maar ik ben vertrouwenspersoon voor klanten van Arbo-Unie.
Vandaar
dus voor
extern.
Hen ben ik de externe vertrouwenspersoon.
En wat doe je dan precies?
Mijn taak is het opvangen van melders die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. De eerste opvang, ze de ruimte geven voor de eerste emoties en hun verhaal. Waarbij ik geen oordeel vel, niet aan waarheidsvinding doe. En samen met hen ga zoeken naar welke oplossing past bij jou om het ongewenste gedrag te laten stoppen.
Ja.
En waarbij ze ten alle tijde zelf in regie blijven. Ik doe ook aan de voorlichting van organisaties en medewerkers. Waarbij ik aan teams uitleg wat de rol van de vertrouwenspersoon is. En waar je hem of haar voor kunt benaderen.
Ja.
En daarnaast adviseer ik managementteams en directieleden. Gevraagd, maar ook ongevraagd over issues die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen.
Ja, en dat allemaal anoniem, hè?
Alles anoniem. Ja,
ja, dat is heel belangrijk.
Het belangrijkste is dat de melders altijd in vertrouwen hun verhaal kunnen vertellen. En er wordt nooit iets op persoonsniveau teruggekoppeld aan organisaties.
Heel goed. En Anita, jij bent strategisch arbeids- en organisatieadviseur. Wat doe jij dan precies?
Nou, de kortste manier om dat uit te leggen is eigenlijk, veel collega's van ons zijn bezig met personen. Dus de bedrijfsartsen, de psychologen en Riemke vaak ook, hè, met situaties. En de arbeids- en organisatieadviseurs zijn vaak bezig met patronen tussen personen. Dus dan moet je denken aan eigenlijk alles wat je in een organisatie kunt doen om mensen gezonder, leuker of productiever te krijgen.
Nou, mooi samengevat. En nou, dan gaan we over sociale veiligheid op de werkvloer praten. Nou, veel organisaties hebben inmiddels wel een gedragscode, hè, en beleid en protocollen in de organisatie ingericht om ongewenst gedrag tegen te gaan. Dus de theorie staat, hè. Maar de praktijk laat vaak wel wat anders zien. Wat merken jullie dan in de praktijk?
Nou, ik merk dat vaak wel inderdaad op papier staat hoe men met elkaar om zou moeten gaan. Maar dat het in de praktijk toch nog wel eens anders gaat. Ja, en je hebt natuurlijk waar je met meer mensen bij elkaar komt, daar gebeurt altijd wel iets. He, dus soms kan iemand echt wel gedrag ervaren wat als kwetsend ervaren wordt of ongepast en daar last van hebben. En dat zien we wel, dat mensen dat gaan melden en ook de weg wel weten te vinden. Dus dat wel meer toeneemt.
Ja. Want hoe erg is het eigenlijk in Nederland? Heb je daar een beeld bij, Anita?
Nou, we weten dat ongeveer 25% van de Nederlandse medewerkers, werknemers zegt, ik heb in de afgelopen 12 maanden geconfronteerd geweest met ongewenst gedrag.
25%?
Ja, 25% kan ook zijn dat mensen getuigen zijn geweest. Hè? Dus ze hoeven het niet per se zelf ervaren te hebben. Als je er met je neus bovenop gezeten hebt, dan ben je er ook mee geconfronteerd.
Ja.
En kan misschien net zo schadelijk zijn als je bystander bent en je hebt niet ingegrepen of je hebt gezien dat een collega heel naar behandeld wordt, daar hebben mensen ook last van.
Okay.
En wat wel leuk is nog om te zeggen, is dat we bij Arbo-Unie zitten we echt in het hart van dit hele, ja, bijna hype rond sociale veiligheid. Hè? Want sinds een paar jaar hebben we er veel meer aandacht voor. En je ziet dus ook dat we meer meldingen zien. En we zien ook in de RINE's en in de PMO's, hè, alle onderzoeken die wij doen, dat de aantallen aan het stijgen zijn. Maar dat heeft ook echt iets te maken met een vergroting van de bewustzijn. Mensen weten beter waar dit over gaat. En het is ook echt een onderwerp wat we multidisciplinair aanvliegen. Dus daarom zitten Riemke en ik hier vandaag ook samen.
Ja.
Omdat we elkaar echt wat dit betreft de bal toe kunnen spelen. Hè? Bij de organisaties waar Riemke personen tegenkomt, kunnen we als ANO'er soms helpen. En wij worden soms ook geconfronteerd met individuen waarvan we denken, dat past niet echt bij het werk van een ANO'er. En die kunnen we dan verwijzen naar een vertrouwenspersoon.
Ja, als het echt over een individu gaat.
Ja. Ja.
En wat zijn nou de meeste voorkomende klachten eigenlijk die als ze bij jou komen, Riemke?
Ja, nou, we hebben dat teruggekeken voor dit jaar. En dan zien we een soort van top 3 aan meldingen. meest komt eigenlijk voor intimidatie in combinatie met machtsmisbruik. En dat hoeft dan niet altijd door een leidinggevende te zijn, maar het kan ook zijn, hè, Anita is veel langer in dienst als ik en die heeft dan een andere autoriteit dan ik heb. En dan wordt dat soms ook al gevoeld als machtsverschil.
Dus hè, die intimidatie. Het al jaren zo, dus ja, jij moet het precies. Ook op die manier doen. Ah, ja.
En ja. Vaak zijn er ook wel dingen in die eigenlijk een arbeidsconflict zijn, maar dan zit daar in het bejegeningsstuk toch ook nog iets in. Hè? Dus hoe wordt jou iets gemeld? En pesten is ook, zit ook in die top 3.
Pesten
op de werkvloer.
Ja, dat klinkt heel kinderachtig. Maar jij in de voorbespreking, Anita, gaf je aan van, nou ja, soms hebben mensen helemaal niet door, hè, dat ze eigenlijk aan het pesten zijn. Want ze denken, dat is gewoon een leuke grap.
Nou, pesten is een heel breed begrip. Hè. En dat gaat van echt heel bewust hele flauwe grappen uithalen. Hè. Kan ook heel onbewust zijn dat je iets zegt wat helemaal niet zo leuk is. Ervaren wordt door mensen. Maar het kan ook zijn roddelen of uitsluiten of wat sarcasme of cynisme. En wat ook wel bij pesten hoort bijvoorbeeld, is iemand zo bekritiseren dat iemand amper nog met zelfvertrouwen kan rondlopen, hè, op een organisatie. En dan zie je bijvoorbeeld dat het geven van kritiek op wat mensen doen, nou, dat hoort gewoon bij de normale omgangsvormen. Maar die kritiek als onderdeel van een persoon labelen, dan maak je iemand echt kapot. Dus stel, hè, wij hebben een afspraak en jij komt die al 3 keer niet na. Dan kan ik best wel misschien ook best ferm vertellen hoe vervelend ik dat vind. Maar op het moment dat ik zeg, jij bent ook lui en onbetrouwbaar en je deugt nergens voor.
Nou,
dat is iets heel anders, Judith.
Ja.
snap je?
Dat voelt niet fijn. Nee.
Maar ik kan best wel tegen je zeggen, nou, het is heel hinderlijk. Je laat me nu al 3 keer zitten en daar heb ik echt last van.
Ja, dat is ook zo.
Ja, en dat is dan ook zo. Maar snap je? Dus dat pesten, dat kan ook zijn dat als je ergert aan iemands gedrag, dat je dat kenmerkt als een persoonskenmerk.
Oké. Mooie verklaring. En we hebben het over sociale veiligheid. Wat is nou eigenlijk het belang, hè, voor de organisatie? Want het is voor een persoon heel vervelend, hè? Riemke, jij zit in jouw spreekkamer, maar voor organisatie is het ook heel belangrijk. Kun je daar iets over zeggen?
Nou ja, alleen al de arbeidsmarkt op dit moment maakt natuurlijk dat je graag goed bekend wil staan als werkgever. En op het moment dat jouw medewerkers met plezier en enthousiasme zichzelf kunnen zijn in de organisatie, heeft dat ook een aantrekkingskracht op daarbuiten.
Ja, alleen daarom is dat belangrijk.
Daarom,
dat mensen met plezier naar werk gaan.
Al, ja, en van, ja, formeel heb je natuurlijk als werkgever ook vanuit de Arbo-wet de verplichting om te zorgen dat je als goed werkgever zorgt voor je medewerkers.
Ja, dat is hoe het wettelijk geregeld is. Ja. Maar in de praktijk, zeg maar, hoe belangrijk is het? Zie jij dat in jouw
Ja, nou, wat ik eigenlijk daarbij zou willen zeggen is, je hebt eigenlijk alle medewerkers altijd nodig. En je wilt niet dat medewerkers angstig zijn om zich niet durven te uiten. En zeker als je in grote veranderingen zit, en welke organisatie zit dat niet, wil je dat mensen eigenaarschap durven nemen en elkaar durven aan te spreken. En op het moment dat een organisatie echt sociaal onveilig is, zullen mensen dat minder snel doen. En daarbij komt ook dat we met z'n allen echt wel in een verandering zitten. Hadden we een aantal jaren geleden nog teams die in vrij vaste samenstelling met elkaar werkten. Je ziet nu dat veel organisaties eigenlijk de mensen die daar werken, die zitten in meerdere teams, moeten in netwerken snel kunnen schakelen. Ook snel kunnen schakelen met andere medewerkers van binnen en buiten de organisatie. En wat je ziet is dat we eigenlijk geen tijd meer hebben om die teams echt te vormen. Mm-hmm. Dus vroeger konden we zeggen, we gaan vormen, stormen, elkaar leren kennen, iets oplossen in een team. Maar eigenlijk zien we dat in de praktijk daar nauwelijks nog tijd en ruimte voor is. En dus helpt het enorm als je een set professionele normen over gedrag hebt waar iedereen zich aan houdt. Want dat betekent ook dat mensen eigenlijk heel snel en heel gemakkelijk met elkaar kunnen samenwerken.
Ook in andere teams.
Dus ook in andere teams en in wisselende samenstelling.
Ja, dus je hebt eigenlijk effectievere teams. Ja. Als je gewoon een hele veilige organisatie hebt, mag ik jou zeggen.
Ja.
Oké, dat is dan heel concreet voor die organisatie. Hè? En Riemke, jij ziet dan meer de personen zelf. Wat zie jij dan zelf nog bij die mensen?
Nou, ik zie mensen binnenkomen die echt last hebben van de situatie. En bijvoorbeeld gewoon niet meer slapen 's nachts.
Oh ja,
ik heb best wel gesprekken dat mensen zeggen van, ja, ik kom gewoon ook niet meer aan mijn rust toe. Of die gewoon heel verdrietig zijn over hoe ze benaderd worden door collega's. En eigenlijk ook niet meer weten hoe ze dat om moeten buigen.
Ja,
en geen gehoor vinden. Dus ja, en dat kan leiden tot uitval en ziekte. Ja.
Oké, nou heb je als werkgever ook gelijk een groot probleem.
Ja, dan stijgt je verzuim. Ja.
Hè, dat kan op individueel niveau. Maar je ziet ook dat op het moment dat een team bijvoorbeeld of een groep medewerkers iets met elkaar heeft meegemaakt wat naar is. Hè, dus, en dat je zoiets krijgt als traumabonding. En dat is dat mensen binnen die groep medewerkers elkaar helpen. Mm-hmm. En als je er een plaatje van zou maken in je hoofd, dan staan mensen in feite met de armen om elkaar heen. Maar wel met de rug naar de rest. Dus in die groep is het dan eigenlijk best heel prettig. En hebben mensen het gevoel van nou, wij helpen elkaar. We zijn hier samen doorheen gekomen. We zijn bij elkaar veilig, maar er is weinig uitwisseling met de rest van de organisatie. En dat is meteen een groot risico voor elke organisatie als je graag wil veranderen. Wordt ook wel eilandjescultuur genoemd.
Oh,
hè?
Ja. Ja.
Het is overigens niet zo dat als er een eilandencultuur is, dat er per definitie sociale onveiligheid is, hoor. Maar andersom is het wel een signaal dat je moet gaan opletten.
Oké, duidelijk. Riemke, nog even terugkomen op jouw rol als vertrouwenspersoon. Hè?
Mm-hmm.
Dus werknemers komen echt bij jou een beetje als soort van laatste redding. Hè? Dan is het kwaad eigenlijk al geschied.
Ja.
Kun jij vanuit jouw rol wat betekent het voorkomen ook van die incidenten?
Ja, dat kan. Dat zit hem heel erg ook in mijn voorlichtende rol. Het in gesprek gaan met organisaties. Medewerkers ook vooraf al informatie geven of een voorlichting geven van wat is eigenlijk sociale veiligheid en wat kun je zelf daar al aan doen.
Mm-hmm. He,
dus bijvoorbeeld van goh, als je een grapje hoort waarvan je denkt niet zo leuk, nou lach niet mee. En steun je collega die het overkomt bijvoorbeeld. En op het moment dat ik een melding krijg over een persoon of over een situatie en ik krijg er nog een melding over en nog een melding, dan herken ik een patroon.
Okay,
en dan ga ik nadenken, hoe gaan we met dat patroon om? Hè? Dus dan zou het kunnen zijn dat ik daar Anita in ga vinden.
Ja, want die was van de patronen.
En die is van
de
patronen. Ja. En ik kan dan ook bijvoorbeeld bij organisaties in de lucht komen van goh, ik signaleer nu iets. Misschien moet je in je organisatie op zoek gaan of er toch niet iets aan de hand is.
Om aan te pakken.
Ja, en dat kunnen wij doen hè, namens de aanhouders bij een organisatie. Kunnen ze natuurlijk ook zelf voor een deel doen. En het voordeel van de aanhouders van ArbeUnie, als ik toch even reclame mag maken voor ons, is dat we vaak meerdere bronnen van informatie kunnen gebruiken. Hè. Dus we hebben dan wat informatie via een vertrouwenspersoon. Dat gaat ook nooit over individuen, maar wel over signalen. Dat kunnen we ook gaan ophalen bij mensen die in de spreekkamer zitten. En we kunnen vaak kijken, zit er iets in de verzuimcijfers, in de verloopcijfers? Zien we iets in de medewerkersmotivatieonderzoeken of in de RINE's? Weet je, waardoor we van meerdere invalshoeken op tafel kunnen leggen. En ook, we kunnen dat ook gebruiken om het gesprek te openen in een organisatie, zonder dat je meteen op zoek bent naar een dader-slachtoffer.
Ja.
Weet je, dan kunnen we het frame een beetje verbreden, waardoor we eigenlijk een discussie kunnen starten in de organisatie zonder dat we naar individuen kijken.
Op basis van feiten, eigenlijk data gewoon.
Ja, en dat helpt bij het onschuldigen van dit onderwerp. Want je wil niet dat mensen het gevoel hebben van nou, ik ben schuldig en ik doe iets heel geks. Je wil ook blame the victim voorkomen. Hè, dat mensen het gevoel hebben van nou, ik ben blijkbaar een zeurpiet en ik maak ergens een probleem van. En je wilt voorkomen dat mensen heel voorzichtig gaan rondlopen. Ik durf niks meer te zeggen.
Oh, ja.
Dus je wil dat probleem wil je eigenlijk onschuldigen en iedereen comfortabel maken om erover te spreken.
Oké, duidelijk.
Ja, en ik wil dan toch nog wel even benadrukken hè, dat als ik een signaal afgeef, dat ik nooit zeg op die afdeling, die persoon en ik heb met naam en toenaam die melder gehad, dit speelt. Dus een organisatie krijgt wel een soort vaag signaal van mij, omdat van vertrouwenspersoon, de vertrouwelijkheid en dat het niet herleidbaar mag zijn naar personen staat voorop. Dus ik hecht er wel aan om dat nog even te benadrukken. Ik geef wel een signaal af aan de organisatie van goh, ik krijg nu meerdere signalen dat er misschien pestgedrag aan de orde is.
Ja.
En ik weet niet of dat waar is, want ik doe niet aan waarheidsvinding, maar het is zinvol om op onderzoek uit te gaan.
Ja.
Oké, okay, en dan heb je het net over hè, de signalen van één persoon. En hoe had je dat nou wil voorkomen in heel de organisatie, zeg maar? Dat je dat angstcultuur en die sociale onveiligheid wil voorkomen. Waar moet je op letten eigenlijk dan, bedrijf?
Ja, dan moet je echt op zoek gaan naar signalen in je organisatie.
Oké.
Okay. Je moet ook echt kijken van welke risicofactoren zijn er. Kan ik die vinden? Heb je daar oog voor in je organisatie? En welke rol heb ik als leidinggevende daarin?
Dus eigenlijk drie belangrijke dingen. Hè? De signalen, oog voor risicofactoren en die voorbeeldrol dan.
Ja.
Nou, dan gaan we even dieper op die punten in. Over de signalen, waar moet je dan op letten?
Nou, als je kijkt naar individueel niveau, dan merk je bijvoorbeeld het voorbeeld van thuis gaan werken. Als je ziet dat een medewerker ineens op dinsdag thuis gaat werken, terwijl dat nooit zo was. Hè, dus ze gaan zich een beetje terugtrekken, beperken zich alleen nog tot hun werk, gaan niet meer iets zeggen in een vergadering, omdat ze bang zijn van ja, misschien overkomt het me dan weer. Dat zijn wel signalen waar je op kan letten.
Oké, dat iemand opeens ander gedrag gaat vertonen eigenlijk.
Ja.
Oké, dat is individueel niveau. Anita, jij hebt denk ik meer het bredere beeld.
Ja, nou, je ziet op zo'n teamniveau, binnen een team zie je vaak dat er een paar formele leiders zijn. En dat er een paar mensen zijn in een team die eigenlijk de dienst uitmaken. En dat is niet vrij. Dus die andere teamleden kunnen niet heel makkelijk daar overheen. Dus als er bijvoorbeeld een jaarplan gemaakt moet worden, en je hebt veel zelforganiserende teams, dan zijn er twee mensen die eigenlijk steeds de lijnen uitzetten. En die andere mensen, ja, die hebben... moeten bijna tekenen bij het kruisje. He, die wordt amper om de mening gevraagd. En dat is een soort patroon geworden dan. En dan zie je dat mensen zich wat terugtrekken.
Ook weer dat terugtrekken.
Ook dat terugtrekken weer. En dat in een team ook wat wantrouwen ontstaat. Op organisatieniveau zie je dat vaak terug. Nou, bijvoorbeeld in verzuim verlopen. Dat zijn natuurlijk wel hele ernstige signalen. Maar ook dat het moeilijk wordt om veranderingen makkelijk door te voeren. He, dat daar weerstand tegen kan zijn. En dat kan je bijvoorbeeld herkennen aan veel mensen die ja zeggen, maar nee doen.
Oei.
Een soort voor de bühne gedrag. Mensen die op het moment dat iets uitgelegd wordt of wat er ergens om medewerking gevraagd wordt, eigenlijk zich stilhouden of braaf ja knikken. Mm-hmm. Maar als het moet gebeuren, komt het niet van de grond. Dat noemen we ook wel eens met een mooi woord illusionair draagvlak. Hè?
Dat is
je
een
denkt
woord.
Dat het draagvlak is, maar het is eigenlijk vooral illusionair. Hè? En de kritiek gaat dan ondergronds. Dus dat krijg je niet meer op tafel. Dus op het moment dat je als organisatie een grote verandering aankondigt, hè, of echt een verandering in het werken organiseert, en er komt helemaal geen kritiek. He, er komt niemand aan je tafel staan van nou, ik vind het helemaal geen goed idee, want
ja,
dan moet je wel gaan opletten.
Ja,
want het kan niet zo zijn dat iedereen het alleen maar leuk vindt. En het bereikt je dan dus niet, zeg maar. Hè?
Dan, ja, dan gebeurt durft het... men niet eigenlijk.
Nou, ik weet niet of het niet durft of mensen zijn murf of ze zijn gewend om het onderling te bespreken, maar niet meer in de lijn omhoog te laten komen. Dat kan ook. Maar in elk geval, als er helemaal geen tegengas komt, dan zou ik wel opletten als bestuurder.
Zeker tijdens reorganisaties heb je dan zeg maar extra risico eigenlijk, als ik jou zo hoor zeggen.
Ja, nou, het hoeft niet per se een gehele reorganisatie te zijn, hè, maar het kan ook gewoon het doorvoeren van een verandering zijn.
Ja.
En natuurlijk pick your battles. Kleine veranderingen komen mensen misschien echt niet meer voor. Maar als je weet, het gaat voor een bepaalde groep in de organisatie veel betekenen en je hoort ze niet, dan zou ik even gaan luisteren.
Ja.
Dan zou ik echt wel even naartoe om te vragen, hoe wordt dit eigenlijk beleefd?
Ja, misschien. Want ook gewoon organiseren, dat mensen hun input kunnen geven.
Ja, ja, en dat noemen we eigenlijk wel vaak het creëren van tijd. Want dat is ook echt een factor, hè? Tijd en ruimte om er, ja, eigenlijk mentale ruimte om nieuwsgierig te zijn naar elkaars beleving over zoiets. Hè, dus dat is het vragen om reactie.
Van wat doet het met je?
Ja, ja, ja.
Ik hoorde jou zeggen, Riemke, de drie factoren, mm-hmm, signalen, risicofactoren en die voorbeeldrol van de leidinggevende. Kun je iets meer vertellen over die voorbeeldrol? Van hoe belangrijk is dat dan?
Ja, nou, we hebben het al eerder over gehad, hè, dat mensen kijken toch, wat doe jij als leidinggevende in voorbeeldgedrag? Maar als er bijvoorbeeld een grapje gemaakt wordt ten koste van iemand en je lacht onbewust mee.
Ja.
Als leidinggevende, dan geef je dus eigenlijk een signaal aan je collega's van, oh, nou, hij of zij vindt het oké als leidinggevende. Nou, dan zal dat wel de norm zijn. He, dus dat meedoen of wegkijken of helemaal niet reageren op situaties, dat voelt alsof het, ja,
mag,
goedgekeurd wordt, alsof het mag, alsof dat de norm is.
Ja, en zeker als we mee gaan lachen.
Ja, ja, zeker.
Je had nog een heel leuk voorbeeld, Anita, bij de voorbespreking. Dat ik denk, oh, maar die persoon die maakt zelf die grap.
Oh ja, dat is het verhaal van Jimmy.
Ja.
Ja. Dit gaat over, dit is echt gebeurd trouwens. Hè, en ik anonimiseer het wel een beetje natuurlijk.
Hij heet
want
niet
ik
echt
wil
Jimmy.
Niet, hij heet niet echt Jimmy.
Nee.
Maar stel je voor, een architectenbureau waar we dit onderwerp met elkaar bespreken. Waar de leidinggevende als voorbeeld van hoe leuk ze met elkaar omgaan. Zeggen van ja, ze maken hier best harde grappen tegen elkaar. Maar dat kunnen we allemaal hebben, want we zijn hier zo makkelijk met elkaar. Mm-hmm. Hij gaf als voorbeeld, we krijgen fruit op het werk. En Jimmy is van Surinaamse afkomst. En daarvan zegt van ja, de bananen zijn voor Jimmy. En Jimmy zegt zelf ook op maandag als die fruitmand komt, niet om een banaan zitten.
Okay.
En dat werd in die groep besproken. En toen viel Jimmy wel wat stil. En die zei, ja, weet je wat het is? Zo leuk vind ik die grap niet. Maar ik maak hem liever zelf.
Ja.
Dan dat ik moet afwachten of jullie hem maken.
Och,
en eigenlijk schrokken alle collega's daarvan. Want ze dachten echt dat dit echt wel kon.
Ja.
En toen zeiden ze, maar waarom doe je dat dan? Hij zegt, nou, ik vind het gewoon heel pijnlijk om als er iemand een grap maakt over bananen in combinatie met mij, om mijn vinger op te steken en te zeggen, ik vind het niet zo leuk.
Ja.
Ik wil niet bekend staan als een Piet Lut die het heeft over discriminatie.
Mm-hmm.
Dat wil ik niet. Dus
zo.
Ik voorkom precies.
Ja.
Precies.
Ja.
En eigenlijk was het een heel mooi moment natuurlijk. Want de mensen schrokken daar enorm van. Hè, Jimmy werd heel openhartig. En dit zien we eigenlijk vaker. Hè, dat mensen zelf grappen maken om te voorkomen dat iemand anders dat maakt.
Ja.
Dus wees daar ook alert op.
Ja, nee, want je denkt, die kan het wel hebben.
Ja, zeker als mensen er zelf mee beginnen. Hè? Dan denk je, ja, nee, dat moet allemaal wel lukken. Maar ik zou echt even navragen of het wel zo leuk is.
Goed voorbeeld.
Ja, en heel herkenbaar. Komt heel veel voor.
Oh ja, dat zie jij natuurlijk, hè, in jouw spreekuur.
Ja, en wat je nog even, hè, die rol van leidinggevende, wat ik heel vaak zie, en dat vind ik ook wel belangrijk om nog te zeggen, is dat leidinggevende denken dat mensen wel voor zichzelf kunnen opkomen. Zeker in organisaties met veel hoogopgeleiden.
Mm-hmm.
Daar zeggen ze van, ja, maar 80% is hier HBO+. Dus ja, die kunnen toch echt wel voor zichzelf opkomen. Maar het kunnen functioneren als expert vanuit een rol, vanuit een positie met een titel en misschien een organisatienaam achter je, is nog iets heel anders als individu voor jezelf opkomen.
Ja.
Ik zou daar niet te snel van uitgaan dat mensen dat kunnen.
Ik denk dat er wel veel vaak van uit wordt gegaan.
Ja, daarom zeg ik het ook.
Ja.
Dus als leidinggevende.
En volwassenen zeggen, dan zijn het toch volwassen kerels onder elkaar. Die moeten toch samen even uitkomen.
Ja, en dat, toch is dat niet zo. Toch is dat niet
goed
zo.
Goed dat je dat aangeeft.
Ja.
Iets anders wat jij aangaf in de voorbespreking is dat sommige leidinggevenden ook als rijdende rechter gaan optreden. Wat bedoel je daar dan precies mee?
Nou, wat ik daarmee bedoel is dat een leidinggevende op het moment dat ze een signaal krijgen dat er wat aan de hand is tussen twee collega's, wat richting pesten gaat, dat ze de neiging hebben om een soort hoor en wederhoor toe te passen.
Mm-hmm.
En soms zelfs twee mensen bij hen aan tafel zetten en zeggen, nou gaan we er een driegesprek over voeren.
Zich niet heel...
Nee,
onlogisch,
het voelt heel logisch. Het voelt heel logisch. Alleen op het moment dat iemand echt gepest wordt, is er bijna altijd sprake van sociale ongelijkheid. Dat kan zijn machtsverschil. En dat kan zijn de formele macht, maar dat is veel vaker informele macht. Dus op het moment dat er een machtsverschil is en je benadert ze eigenlijk als twee gelijkwaardige mensen, wordt het voor degene die in de hiërarchie, hè, of in deze informele hiërarchie aan de onderkant zit, wel heel moeilijk om voor zichzelf op te komen.
Tijdens dat gesprek.
Tijdens dat gesprek. En daar moet je wel alert op zijn, want je brengt iemand, maakt het voor iemand eigenlijk nog moeilijker om voor zichzelf op te komen.
En wat moet die werkgever of die leidinggevende dan doen? Ja, naar jou of naar die persoon is al misschien naar jou, maar dat weet die leidinggevende niet, Riemke.
Nee, dat hoeft die leidinggevende niet te weten.
Nee, dus nee. Ik zit echt een beetje op die stoel van de leidinggevende. Ja, ik snap ook dat je met aan tafel gaat zitten. Dat is op zich een logisch. Wat moet je dan doen?
Als leidinggevende moet je gewoon heel duidelijk maken welk gedrag geaccepteerd is en welk gedrag niet geaccepteerd is. En dat zit hem dan niet zozeer aan de hoor en wederhoor. Maar ik ken ook het voorbeeld dat je gewoon heel duidelijk bent. He, ik heb een presentatie gegeven in een productieorganisatie voor alle medewerkers. En omdat de directie had gezegd van, nou, de sociale veiligheid vinden wij enorm belangrijk in onze organisatie. Dus de vertrouwenspersoon stelt zich voor.
Ja.
Daar nam dan de directeur het woord over en zei, ik heb wel een voorbeeld van wat ik hier niet meer wil zien.
Okay.
Dus die haalde een A4 naar voren met foto's van BHV'ers.
Ja.
En daar was iemand heel creatief op geweest, op al die afbeeldingjes. Dus er stonden allerlei dingetjes bijgetekend, die niet per se heel flatterend waren.
Oh.
Dus dat kan best heel kwetsend zijn. Hij zei tegen alle medewerkers die daar zaten, dit wil ik hier nooit meer zien. Het kan me niet schelen wie dit gedaan heeft. Daar gaat het niet over. Maar dit wil ik niet meer zien.
Duidelijk.
En dan ben je heel krachtig als leidinggevende. En dan steun je dus ook de mensen die gekwetst zijn. Maar je steunt ook de mensen die misschien een goed bedoeld grapje dachten te maken. Door ze niet te beschuldigen. Maar gewoon te zeggen, dit doen we niet.
Vanaf nu niet meer.
Maakt niet uit wie het gedaan heeft, dit doen we niet.
Duidelijk. Een mooi voorbeeld.
Ja, en wat jij net zei, hè, van kijk, op het moment dat we het over twee mensen hebben, dan verval je snel in een dader-slachtoffer perspectief.
En dat wil je niet. Hè?
En dat wil je eigenlijk niet. Op het moment dat je er in die termen over spreekt, dan zit je inderdaad ook al bijna in zo'n rijdende rechter rol. Hè. Wat moeten we dan doen? Wat moeten we? Terwijl ik echt denk dat het erom gaat dat je probeert om dat perspectief zo te kantelen, dat je accepteert dat er dingen gebeuren tussen mensen, want dat gebeurt, maar dat je vooral op zoek gaat naar hoe kan je het zelfreinigend vermogen in een groep aanwakkeren, helpen te ontstaan. Want wat je ziet op het moment dat er iemand gepest wordt, er zijn eigenlijk altijd bystanders.
Ja.
En op het moment dat die bystanders ingrijpen, hoef je dat als leidinggevende niet te doen.
En dat moet je proberen te bevorderen eigenlijk als organisatie.
Zeker.
Heb jij daar dan misschien nog tips voor hoe je dat kunt doen?
Ja, nou je kunt dit van tevoren bijvoorbeeld oefenen. Hè? Je kunt echt gewoon oefenen met fictieve situaties, waardoor je mensen bijvoorbeeld voorbeelden laat noemen van wat zou er hier sociaal ongewenst kunnen zijn? Hoe ziet dat er bij ons ongeveer uit? Met die voorbeelden laat je ze gewoon stoeien. Je laat ze bijvoorbeeld ordenen. Wat is erger voor één persoon of voor meerdere personen? Wat komt hier het vaakst voor? Wat vinden we eigenlijk het grappigst? En door dat op verschillende manieren te ordenen, bied je eigenlijk een hele veilige manier om erover te spreken.
Is het ook niet persoonlijk?
Nee.
Over het algemeen.
Ja, je kunt over fictieve voorbeelden spreken. En toch is dit een manier om alle perspectieven op tafel te krijgen. En iedereen kan dan daar iets over zeggen zonder dat hij hoeft te zeggen, ik vind het heel vervelend, wil je dit alsjeblieft stoppen?
Ja.
Dus een hele makkelijke manier.
Als je dat gewoon één keer per jaar of zo organiseert,
ja,
dan ben je het misschien al voor.
Ja, en dan wennen mensen ook aan dit gesprek.
Heel goed. Mooi. We zijn ongeveer aan het einde gekomen van deze aflevering. Hebben jullie misschien nog tips? Of dit had ik nog mee willen zeggen?
Ja, we hebben het nu heel veel gehad over de melders en wat je allemaal kan doen. Maar wat ik nog wel heel belangrijk vind, is om ook eens met elkaar te gaan hebben over hoe is het nou als iemand jouw feedback geeft op iets wat jij gedaan hebt, wat niet zo prettig overgekomen is.
Mm-hmm.
En hoe ga je daarmee om?
Het leren ontvangen van feedback.
Precies.
Ja, best moeilijk.
Dat is ontzettend moeilijk.
Ze zeggen altijd dat het een cadeautje is, maar zo voelt het niet altijd natuurlijk.
Nee. En nou, dat is heel mooi als je daar ook het gesprek met elkaar over kan hebben. Van goh, als je dan aangesproken wordt, hè, want we hebben het heel vaak van we willen naar een aanspreekcultuur.
Ja.
En hoe doe je dat aanspreken? Dat is heel belangrijk, maar misschien nog wel veel belangrijker. Als jij nou aangesproken wordt, hoe reageer je dan?
Ja, ook moeilijk.
Ook
blijft
moeilijk.
En Anita, had jij nog een laatste tip om mee te geven?
Nou, ik heb eigenlijk wel proberen het ook een beetje luchtig te houden. Hè? En er ook een beetje plezier over te maken als dat lukt. Dus een beetje humor kan dingen ontzettend verluchtigen. Hè? Er gaan dingen mis. Het meeste gaat vaak ook goed. Dus probeer ook een beetje te kijken, hè, of je daar ook... Ja, ik wil de zwaarte een beetje van dit onderwerp afhalen. Want iedereen begint meteen, onveilig, melden, toestanden. Ik zou heel graag willen dat we het hele onderwerp gewoon wat meer normaliseren. En wat onschuldiger, wat makkelijker. Dat we er wat makkelijker met elkaar over spreken.
Mooi streven.
Ja.
Maar nog best ingewikkeld, denk ik. Maar gewoon het wat luchtiger brengen. En dat wat makkelijk is om elkaar aan te spreken en te ontvangen. En dat we daar gewoon wat eigenlijk wat minder zwaar...
Ja, en dat doe je dus door erover te praten voordat er wat aan de hand is.
Dat is een hele mooie. Daar gaan we denk ik mee afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor al jullie waardevolle informatie.
Graag gedaan.
Heel graag gedaan.
Dit was weer een aflevering van het Arbo-gesprek. Wil je niets missen? Volg ons en laat je inspireren door onze expertise en waardevolle inzichten op het gebied van werk en gezondheid.